Je hebt in ieder geval weer mooi getroffen met dit weer. Ik hoor dat het morgen 30 graden wordt, dus tropische temperaturen. Ik hoop dat we voldoende zonnebrandolie bij ons hebben. Wel, broeders en zusters, wij willen vanavond beginnen met een hoofdstuk te lezen uit het boek Genesis. Het gaat over Isaac en Ismaël. En we moeten lezen Genesis 21. Ik denk dat we het algemeen Genesis 22 beter bekend is als Genesis 21. Genesis 22 weer het offer van Isaac. Maar Genesis 21 vond het een zeer interessant verhaal. Er staat en. Dan ben ik erin geneigd om te zeggen dat betekent dat dat verband houdt met wat er vooraf gaat. Het woord en is een voegwoord. Het bindt het ene met het andere samen. Maar ik ga me gewoon lezen. En de Heere bezocht Sara gelijk als hij gezegd had. En de Heere deed aan Sara gelijk hij gesproken had. En Sara werd bevrucht en baarde Abram een zoon in zijn ouderdom. De gezette tijd die hem God gezegd had. En Abram noemde de naam zijn zoons die hem geboren was, die hem Sara gebaard had, Isaac. En Abram besneed zijn zoon Isaac, zijnde 8 dagen oud, gelijk als hem God geboden had. En Abram was 100 jaren oud als zijn Isaac zijn zoon geboren werd. En Sara zeide, God heeft mij een lachen gemaakt. Al die het hoort zal met mij lachen. Voort zeide zij, wie zou Abram gezegd hebben, Sara heeft zonen gezoogd? Want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. En het kind werd groot en werd gespeend. Toen maakte Abram een grote maaltijd in de dag als Isaac gespeend werd. En Sara zag de zoon van Hagar, de Egyptische, die ze Abram gebaard had, spottende. En ze zei tot Abram, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit, want de zoon deze dienstmaagd zal niet met mijn zoon, met Isaac, erven. En dit woord was zeer kwaad in Abrams ogen te oorzaken van zijn zoon. Maar God zei tot Abram, laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen en over uw dienstmaagd. Al wat Sara tot u zeggen zal, hoor naar haar stem, want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Doch ik zal ook de zoon deze dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is. Toen stond Abram des morgens vroeg op en nam brood en een fles water en gaf ze aan Hagar. Die legde op haar schouder. Ook gaf hij haar het kind en zond haar weg. En ze ging voort en dwaalde in de woestijn Berseba. En als hij het water van de fles uit was, ze wierp ze het kind onder een van de struiken. En ze gingen ze tegenover, afgaande zoverre als die met de boog schieten. Want ze zeiden dat ik kind niet zie sterven. En ze zat tegenover en hief haar stem op en weende. En God hoorde de stem van de jongen. En de engel Gods riep Hagar toe uit de hemel en zei tot haar, wat is u, Hagar, vrees niet, want God heeft naar de jongensstem gehoord, de plaatsen waar hij is. Sta op, hef de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. En God opende haar ogen, dat ze een waterput zag. En ze ging en vulde de fles met water en gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen. En hij werd groot en hij woonde de woestijn en werd een boogschutter. En hij woonde de woestijn Param. En zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland. Tot zover dit hoofdstuk. Dat is het hele hoofdstuk. Niet helemaal trouwens. Maar het eerste pericoop. En dan zet ik weer het goddelijk commentaar op deze geschiedenis. Wat wij vinden nu is niet in de Hebreeënbrief, maar aan de brief in de brief van Paulus. Aan de Galaten, hoofdstuk 4. Ik lees daar maar achteraan. Galaten 4 vanaf vers 20. Er staat toch, ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u ware, zo schrijft Paulus aan de Galaten. En mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. Zegt mij gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Maar gene die de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest, dat deze die de vrije was, door de beloftenis. Het wel dingen zijn die andere beduiding hebben. Want deze zijn de twee verbonden, het ene van de Bersinii, tot dienstbaarheid barende, het welk is Hagar, want dit namelijk Hagar is Sinii, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem dat nu is, en dienstbaar is met haar kinderen. Waar Jeruzalem daarboven is, dat is vrij, het welk is ons alle moeder. Want er is geschreven, wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baat, breek uit en roep gij die geen baardersnood hebt. Want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan degene die de man heeft. Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte als Isaac was. Toch gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was, alzo ook nu. Maar wat zegt de schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon. Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. Tot zover dit Bijbelgedeelte. We hebben vanmorgen ons met Abraham bezig gehouden. We hebben gezien dat geloof scheiding teweeg brengt. We horen het nog. Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En Abraham geloofde en hij gehoorzaamde. Hij ging uit. Hij verliet Ur der Chaldeeën. Het ging wel geleidelijk aan, het was niet zo in één keer. Er ging een hele tijd overheen toen er ook scheiding kwam tussen hem en zijn vader, Terach. En later kwam weer een scheiding tussen hem en Lot, die tot zijn verwantschap, tot zijn maagschap behoorde. En heel die eerste periode in het leven van Abraham spreekt van scheiding. Hij moest afstand nemen van de dingen die te zien waren. En hij moest kiezen en geloofde erin in de dingen die niet te zien waren. Het land dat de Heere hem wijzen zou. Abraham verliet zijn huis, verliet zijn levenswijze, verliet zijn welvaart, verliet zijn luxe. Er kwam een totale omkeer in het levensprincipe van Abraham, de vader aller gelovigen. Dat geloof bracht hem tot vreemdelingschap. Ook in het land waar de Heer hem bracht. We hebben vanmorgen beluisterd, hij woonde als een vreemde in dat land. Hoewel God al dat land hem beloofd had. En dat later ook zegt en de grenzen aanwijst. En duidelijk aantoont wat zijn deel zou zijn. Eens zou hij alles bezitten. Maar Abraham bleef een vreemdeling en bijwoner. Hij was kapitaalkrachtig genoeg om daar een huis te bouwen. Om zich daar te vestigen met allen die hem toebehoorden. Maar waar God hem een stad beloofd had, had Abraham in die tijd genoeg aan een tent. En hij woonde in tenten en de Hebreeënbrief zegt, laat zien dat hij daarmee beleed dat hij een vreemdeling en een bijwoner was. Hij had geen bouwplannen. Hij voerde geen actie. Hij veroverde het land niet. Hij kocht het land niet. Was bereid daar te wonen en te wachten op wat God doen zou. Voor hem en voor zijn zaad. En al wat Abraham bezat, wat we duren van hem lezen, was in eerste plaats dat hij woonde in een tent. Weten wat een tent voorstelt? Het aardse huis, deze tabernakels. Ook wij tabernakelen in deze aardse tent in deze wereld. In de tweede plaats bouwde hij de Heer een altaar, wat spreekt van gemeenschap, die hij had, waar hij de naam des Heeren aanriep, en bewust gemeenschap oefende met de levende God die hem geroepen had. Hij had ook een bron, een put, bron, een put is vaak een beeld van het woord van God. Waar dat hij telkens een nodig had. En hij had een graf. Dat hij met duur geld kocht. Dat was alles wat hij bezat. In dat land. Hij moet voor zijn tijd voor de ongetwijfeld een excentriek man geweest zijn. Die totaal anders leefde dan zijn tijdgenoten. Iedereen zou hem best wel een hele goede man genoemd hebben. Ongetwijfeld. Maar hij deed wel vreemd. Hij handelde vreemd. Hij deed vaak de dingen precies anders dan nog eens degene die in zijn tijd leefden. Hij woonde in een armzalige tent. Hij had zijn hart niet verpand aan de stoffelijke dingen. Waarom niet? Wel, in Hebreeën, we hebben het gezien. Dus dat hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Welke kunstenaar en bouwmeester God is. En wanneer we zien dat Abraham door het geloof over al die eeuwen heeft heen gezien, want die belofte is nog steeds niet vervuld. Maar door het geloof werden die dingen zo reëel voor hem. En werden dingen zo nabij hem gebracht. Of hij nabij de belofte God, dat hij er als het ware in wandelde, in leefde. En hij daarom beslist geen interesse had en belangstelling voor de dingen die voorbij gingen. Abraham bleef een vreemdeling en een bijwonder. Hij ging uit. Hij werd een pelgrim. Hij ondervond ook de beproeving. Maar hij wandelde in alle opzichten door geloof. Hij hield rekening met datgene wat God hem geopenbaard had. Hij geloofde wat God zei. En handelde en leefde dien overeenkomstig. Lees zo vaak in de Bijbel. En het woord des Heren geschiedde tot hem. Ik zeg altijd, dat is een geschiedenis. Dat is een geweldige gebeurtenis. Als het woord van God tot je komt. Als de Heren spreekt. En de Heer doet vandaag niet door een of andere stem of door een of andere droom. Maar rechtstreeks door de Bijbel. En mensen die bij een Bijbel leven, bij het woord van God leven. Wel, dat is een gebeurtenis. Dat is een evenement. Een geschiedenis. En dan weten we de juiste houding aan te nemen. Want als het woord van God die met geloof gemengd gaat, heeft er geen enkele uitwerking betekenis. Abraham, de vader, alle gelovigen. Vanavond moet ik over zijn zoon spreken, maar ik kan daar ten ieuwe beginnen zonder een ogenblik te wijden aan iemand die we misschien gemakkelijk vergeten, maar die toch een heel belangrijke rol in het hele gebeuren speelde. Namelijk zijn vrouw Sara. In Sara zien we eveneens wat het geloof vermag. En wat het geloof tot stand brengt. Het geloof brengt tot stand wat volgens het verstand onmogelijk is. Sara was een hoogbejaarde vrouw. En bovendien was ze onvruchtbaar. En God had beloofd dat ze een zoon zou ontvangen. De zoon der belofte. Wel, we zijn geneigd om altijd te spreken over het geloof van Abraham. En misschien wel een beetje eveneens geneigd om Sara een beetje in de schaduw van Abraham te plaatsen. Maar ik herinner u aan de woorden die we lazen in Genesis 21 vers 1... En de Heere bezocht Sara, staat er. Niet Abraham, gelijk als hij gezegd had. En de Heere deed aan Sara gelijk als hij gesproken had. En het is duidelijk dat ook Sara genoemd wordt in Hebreeën 11 in de rij van de geloofshelden. Ze is dan een heldin. Maar ze wordt met name genoemd. Waaruit blijkt dat ook vrouwen, laat ik het even zo zeggen, dezelfde voorrechten bezitten in de onzienlijke, de geestelijke wereld als mannen. En dat er in de nieuwe schepping geen onderscheid is tussen man noch vrouw. De vrouw is in enkel opzicht ten achtergesteld bij de man. Het was niet zo dat Sara leefde bij het geloof van haar man, die het dan wel even uitmaakte en die haar leven beheerste. Maar zeker had Sara daar een zeer actief deel in. Er zijn wat gelachen om Sara. Die oude vrouw die lachte toen de Heer haar bekend maakte dat ze over een jaar een zoon zou krijgen. Ze zijn wat mee gespot. Dat doen wij wel niet, de geest van God niet. Wij vinden Sara een beetje een vrouw, nou ja, erg wankel, ze alleen maar in de schaduw van Abraham, maar dan verder ook niet. Maar het is God zelf die deze vrouw uit die schaduw weghaalt, in het midden stelt en haar portret vereeuwigt in Hebreeën 11 in de rij van geloofshelden en spreekt van het geloof van Sara. Sara had een persoonlijk geloofsleven. Een directe relatie met God zelf. Dat blijkt ook uit Galaten 4 trouwens. Het is goed om te lezen wat er staat in Hebreeën 11. We hebben dat hoofdstuk al heel wat keren opgeslagen. Hoe kan het ook anders, zou ik zeggen. Daar vinden we Hebreeën 11. In vers 11 ook. Direct dat Abraham genoemd wordt. In vers 11 staat er: door het geloof heeft ook Sara zelf. Let wel op dat woordje zelf. Ook Sara zelf. Niet via dit, niet via man of hoe dan ook. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd haars ouderdoms heeft ze gebaard. Waarom? Overmits zij niet. Haar man, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Broeders en zusters. En daar krijgen dan het geloof van Sara. En welke functie deze vrouw vervult in de verwezenlijking van het wonderbare heilsplan van God. Dat mag een boodschap voor alle vrouwen zijn. En voor alle zusters zijn. En laat ik het maar zo even heel gewoon zeggen vanavond, ook voor de bejaarde vrouwen die denken dat ze eigenlijk uitgeschakeld zijn, alleen dat ze bejaard zijn. Dat ze niet zo goed mee kunnen doen. Maar hier gaat het uiteindelijk over een vrouw van 90 jaar, die door het geloof kracht ontvangt, broeders en zusters, en leven geeft, door de werking van God, omdat ze geloofd heeft in hem, dat hij getrouw was, om te doen wat hij gezegd had. Het geloof van een vrouw. En dan zouden we de Bijbel kunnen doorwandelen om de voorbeelden te geven van het geloof van een vrouw. En hoe God ook de vrouw inschakelt en niet achteruit stelt in de verwezenlijking van zijn plan. En daar actief, niet passief, deel aan heeft. In onze tijd is er heel wat gaande met de vrouwen. Maar als ik zeg dat er heel wat gemeenten eigenlijk de vrouwen wel op de tweede plaats geschoven zijn, als niet helemaal volwaardig leden van de gemeente, dan moet ik zeggen dat ze dan toch wel beschaamd worden op de wijze waarop God in Oud en Nieuw Testament vrouwen gebruikt tot uitvoering van zijn plannen. En dat de geboorte van het zaad ook een resultaat is van het geloof. Niet alleen van Abraham, maar ook van Sara. Door het geloof heeft Sara kracht. Sara ook zelf, staat erbij. Als God de Heilige Geest dit geïnspireerd heeft, wil extra onderstrepen. Denk erom dat ook Sara zelf niet maar alleen een passief voorwerp was dat, waarvan de Heer gebruik maakte om het te doen, maar ze was er door het geloof actief bij betrokken. Ondanks alle handicaps die ze had. Ik heb gezegd in de eerste plaats dat ze onvruchtbaar was. In de tweede plaats dat ze 90 jaar oud was, zodat de moeder, zegt de Bijbel, in haar verstorven was. En de derde plaats ook, waar dan iedere gelovige kennelijk last van heeft, Abraham ook, de invloed van ongeloof die er bij momenten kunnen zijn. Moet nog niet denken dat deze vrouw voortdurend halleluja riep en voortdurend in de overwinning stond. En voortdurend, oh nee, de Bijbel is heel eerlijk, we kennen de geschiedenis van Abraham. De vader aller gelovigen, een voorbeeld, zelfs een type van Christus. Maar altijd een zwart type. Ook zijn geloof wankelt soms. Maakt het wel zo dat hij zijn vrouw verkocht. Zijn vrouw verraadt bijna in Egypteland. Ken de geschiedenis. Zoals het ook met Sarah dat ze een keer gelachen heeft. En de ene keer dat ze in twijfel gelachen heeft, dat is voor ons te doen om die Sarah eigenlijk maar een beetje aan de kant te schuiven. Ik vind het geweldig dat God mensen anders beoordeelt dan wij. En er blijkt in die hele rij van geloofshelden dat er mensen naar voren gebracht worden die wij zeggen, nou, die had van mij nooit een goed cijfer verdiend, laat ik maar zeggen. Niet de moeite waard om dat, die portret, haar portret of zijn portret, daar in die geloofsgalerij op te hangen. Want zo mooi was dat nou ook weer niet. En als je dan bovendien nagaat welke gebeurtenissen de geest van God als het ware uit dat leven selecteert om daarop onze aandacht te vestigen, dan zeggen wij, nou, ik had maar nooit gedacht dat de Heer dat nog gekozen had. Er waren toch wel andere dingen waar je op zou kunnen roemen. Zo is het altijd. Wij kijken de mensen aan de buitenkant. Wij kijken naar een gave die ze hebben en bewonderen ze door en stellen ze op een voetstuk, op een hoogtepunt. Maar we kunnen zeggen, als de Heere God de levens gaat beoordelen, is dan altijd overeenstemming naar de mate des geloofs. En God ziet het hart aan. Dat is het wonder, dat deze vrouw, die eigenlijk voor ons een beetje, laat ik zeggen, bespottelijk overkomt, dat God haar plaatst en door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om boven de tijd als ouderdom te baren. En dat is het wat hier gebeurd is. Zij ontving de kracht. En daar is natuurlijk ook een machtige boodschap in, dat je twee mensen hebt, een man en een vrouw. Je zou kunnen zeggen geloofspaters die allebei elkaar ondersteunden, wat het geloof betreft, in de beloften die God gegeven had. Want de een niet de mindere plaats in dat samen verwachten dat wat God beloofd heeft, dat hij doen zou. Namelijk dat Sarah Abraham een zoon zou baren. En ze heeft gebaard, omdat zij God getrouw geacht heeft. En dan weten we allemaal, broeders en zusters, dat de verwekking en de geboorte van dat kind, dat Isaac, die genoemd wordt, dat dat een rechtstreeks wonder van de Heer is. Niet op natuurlijke wijze, omdat het zelf wel een wonder is, een geboorte, maar op bovennatuurlijke wijze door directe interventie van God. Isaac wordt genoemd in de Galatenbrief, heb ik gelezen, als iemand die naar de geest geboren is. Niet naar het vlees, maar naar de geest. Als God geen wonder gedaan had, zou er nooit een Isaac geweest zijn. Zou er nooit een volk van Israël geweest zijn. Zou er nooit een Messias geweest zijn. Zou er nooit een zaad der vrouw geweest zijn dat de slang de kop zou vermorzelen. Broeders en zusters. Nee, het was een wonder. God deed een wonder. Daar waar alle natuurlijke krachten uitgeput waren. En waarvan de natuur absoluut ook niets meer kon verwachten. In de eerste plaats, omdat ze onvruchtbaar was, Sarah. Tweede plaats, omdat ze een leeftijd bereikt had dat het mogelijk was dat ze nog kracht zou hebben om kinderen te baren. Toen is het wonder gebeurd. En zij baarde Abraham zoon. Gods kracht, de geest van God, werkt daar waar de natuur is uitgeblust. En de geest van God kan alleen maar het wonder doen aan mensen om nieuw leven te wekken als die mens beseft dat hij van zichzelf absoluut niets is, dood is en ook niets kan en in zijn situatie en toestand ook geen enkele verandering kan brengen. Hopeloos en krachteloos, dat zegt de Bijbel. Daar gaat de genade Gods werken. Daar kan de geest van God het wonder doen. En je zou kunnen zeggen, broeders en zusters, hetzelfde wonder wat gebeurde aan Sarah, dat zij op bovennatuurlijke wijze een zoon baarde, is een eerste een type van het wonder dat ongeveer 2000 jaar later de maagd Maria overschaduwd werd door de Heilige Geest. En zij haar eerstgeboren zoon baarde, waarvan de naam Jezus was en is, broeders en zusters. Even groot wonder. De geboorte uit de onvruchtbare, door de kracht Gods. Geboren uit de maagd, door de kracht Gods. En beide gebeurtenissen worden de wereld, ook in de theologische wetenschappelijke wereld, als belachelijk voorgesteld. Dat kan helemaal niet. Trouwens, merkwaardig genoeg, toen God tegen Sarah zei dat ze over een jaar een zoon zou hebben, toen zei ze ook, hoe kan dit geschieden? Zou ik nog wellust hebben en mijn man een zoon baren? En Maria zei precies hetzelfde, hoe kan dat? Want ik heb geen man, er heeft mij geen man bekend. Het is onmogelijk, uitgesloten. Het antwoord van de engel des Heren luidt, wat bij de mens onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Alle dingen zijn mogelijk bij God. Daar is het wonder. En datzelfde wonder, broeder en zuster, is ook geschied aan het hart van die mens. Die erkent dat hij zichzelf dood is en die afgezien heeft van elke natuurlijke bron. Vertrouw op zichzelf. Daar is het waar geloof openbaar wordt dat de geest van God nieuw leven werd. Dat is de wedergeboorte. Christus in ons, broeders en zusters. Het Gode behaagt zijn zoon, zegt Paulus, in mij te openbaren. En het heeft ook God behaagd om zijn zoon, het leven van zijn zoon, ook in mij te verwekken door de geboorte uit de geest. Ik heb al gezegd, Isaac geboorte wordt een geboorte de geest genoemd. Alle drie zaken zijn wonderen van God. Daar waar de natuur niet in staat is iets te verbrengen. Daar gebeurt het wonder. Daar is ook een wonder. Bovennatuurlijk. Broeders en zusters. Zo werd Isaac geboren. Zo werd de Heer Jezus Christus geboren. En zo werden u en ik wederom geboren. Niet naar het vlees. Niet door de wil eens mans. Maar uit God geboren. Door de Heilige Geest. Het gevolg is, als ik dan weer terugga naar de geschiedenis van Genesis 21, dat we daar enerzijds zien Isaac een type van Christus, en anderzijds zien Isaac als een type van dat nieuwe leven wat in ons geboren is door de Heilige Geest. Zodat Isaac zowel een type is van Christus, en ook een type is van de christen. En dat je hetzelfde beeld, wat we telkens ook in de voorgaande gevallen gezien hebben. En hoe kan het ook anders? Want de Christus en de christen zijn onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Want iemand die in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En we kunnen vele teksten aanhouden, gelaten brieven, maar de tijd ontbreekt er ook op toe. Maar het eenvoudige feit dat Paulus zegt, het Gode behaagt zijn zoon in mij te openbaren. Van de plaats op dat Christus gestalte in ons krijgen door het geloof. En in de Efezebrief, dat Christus door het geloof in uw harten mogen wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Het is door het geloof gecombineerd met de genade van God, waardoor de Heilige Geest het nieuwe leven kan verwekken. En dat is een ervaring, een gebeurtenis moet ik zeggen, die niet verklaarbaar is. Het is Nicodemus die, wanneer over wedergeboorte gesproken wordt, direct een verklaring daarvan wil hebben. Zegt, hoe kunnen deze dingen geschieden? Dat is toch ten eenemaal onmogelijk? Maar de Heer verklaart niet. Maar het wordt ons geopenbaard. En het wonder is, als je gelooft, dan wordt het ook een realiteit in je eigen persoonlijk leven. Wel, Isaac, broeders en zusters. Een schaduwbeeld van Christus. In vele opzichten. Er zijn een aantal belangrijke dingen in het leven Isaac. Die zo duidelijk spreken van dingen die een andere beduiding hebben. In de eerste plaats de geboorte van Isaac, waar we het over gehad hebben. Schaduwbeeld van de geboorte van Christus. Het ware zaad van Abraham. De ware zoon der belofte. De tweede plaats kennen wij het offer van Isaac. Op weg naar de plaats die de Heere wees, waar Abraham zijn zoon Isaac als het brandoffer de Heere zou offeren. Een machtig beeld van de Heer Jezus Christus, die zich ook als een lam ter slachting liet leiden. In de derde plaats is daar het huwelijk van Isaac met Rebecca. Je weet wel dat prachtige verhaal, de bruidswerving via Eliezer. Eveneens een machtig beeld van Christus als de bruidegom, voor wie een bruid verworven wordt. En dan in de vierde plaats, dat is de Hebreeënbrief, is toch een enorm belangrijk gebeurtenis die wij misschien bijna over het hoofd zouden zien. Dat is dat Isaac zijn zonen zegent. En dat wordt in de Hebreeënbrief aangehaald om aan te tonen dat Isaac een geloofsheld is. En eigenlijk als je het verhaal van Isaac leest in de Bijbel in Genesis, dan krijg je de indruk van iemand die maar een hele zwakke figuur is. Nauwelijks een persoonlijkheid. Hoor er veel meer over Jacob. Hoor er veel meer over Abraham. Maar Isaac, die al vroeg blind is en al vroeg oud is en dan nog jaren leeft enzovoort. En toch staat er dat Isaac door het geloof zijn zonen gezegend heeft. En dat vindt de Heilige Geest de moeite waard om ons te vermelden en zeggen, zie je wel, jullie vergissen je allemaal. Want deze oude blinde man, hè, die al bedrogen wordt door Jacob en Rebecca, al jaren geleden, dan 20 herinneren die de gestalte niet konden scheiden, die zeggen, hij wordt een beetje oud, hij wordt een beetje debiel, maar dan blijkt dat uit zijn handeling, uit die laat, een sterfbed gebeuren, zou u kunnen zeggen, als hij zijn handen uitspreidt, mijn broeder Ruster, dat hij een geloofsheld is en dat God hem eert omdat hij geloofde. Want hoe staat er in Genesis af? Lees die maar. Ach, Hebreeën 11 bedoel ik. Hebreeën 11. Moet weer terug, je zou bijna 3 Bijbels nodig hebben om het naast elkaar te leggen, maar het is goed om erin te bladeren, dan draag je er ook makkelijker in thuis. Er staat in Hebreeën 11 vers, even kijken, staat in vers 20, ja. Maar één regel, hè? Staat maar één regel. Door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend aangaande toekomende dingen. En daar kun je zien, hoewel Isaac, wat ze natuurlijk ook betreft, niet veel meer kon waarnemen en niet veel meer zag, en zelfs zijn eigen zonen niet meer kon waarnemen, dat hij door het geloof een geweldig zicht had, zou je kunnen zeggen, visie had op de toekomende dingen, op de onzienlijke dingen, die zo reëel waren, dat hij inderdaad Esau en Jacob zegt, en wat dat hele verhaal, en dat is een beetje een dramatisch verhaal en een bedriegelijk verhaal, het gaat vooral zo pas, toestanden naar huisgezin, al dat soort zaken meer en zo, dat hoort toch helemaal niet in thuis. De lieve Heer, dat beter we de Bijbel weg kunnen laten, hoe Rebecca haar man bedriegt en al die dingen meer. Maar er wordt Isaac getekend en door het geloof heeft Isaac, staat er, zijn zonen Jacob en Esau gezegend aangaande toekomende dingen. En hoewel de wereld als het ware voor zijn ogen verdween, hij het niet meer zintuigelijk kon waarnemen, zag hij door het geloof die toekomende wil. Hij, de erfgenaam van Abraham, en ook de erfgenaam van de belofte van Abraham, die zo reëel was, ook hij zag die stad die fundamenten had. Ook hij zag de zegeningen en de eerstgeboorte zegen. Het was zo reëel dat hij zelfs het laatste moment van zijn leven, mijn broeder en zuster, zijn zonen gezegend heeft. Nou, niet op het laatste moment, dat is van Jacob zo, maar in ieder geval dat hij, hoewel de wereld aan hem voorbij ging, de geestelijke wereld een realiteit voor hem had. En dat hij dus door het geloof leefde, handelde, en als zodanig wordt hij als een geloofsheld hier gezet in de rij der geloofshelden in Hebreeën 11. Wel, het zou zeker de moeite waard zijn om eens na te gaan, en dat is ook een vorm van bijbelstudie, om overeenkomsten, parallellen te vinden en te trekken tussen de persoon van Christus en tussen de persoon van Isaac. De eerste plaats wat zijn geboorte betreft, de tweede plaats wat het offer betreft, zijn zoals buitengewone, ontroerende overeenstemmingen waar je tot aanbidding komt, werkelijk waar. Waar de Bijbel zo klopt, waar het type zo volledig overeenstemming is met het antitype, met de vervulling. En ook met het huwelijk van Isaac met Rebecca, broeders en zusters. En als je deze dingen naast elkaar zet, eerst Isaac was de beloofde zaad en ook de zoon der belofte. Zo was ook Christus. Het beloofde zaad, het zaad der vrouw, het zaad van Abraham. Ook de beloofde zoon. Zie, een maagd zal zwanger worden, Jesaja 7, en een zoon baren. In de geschiedenis van Abraham weten wij dat er een lange periode lag tussen Genesis 12 en Genesis 21 toen Isaac geboren werd. De eerste keer dat God sprak en Abraham de belofte gaf van de geboorte van een zoon en de vervulling van die belofte ligt een lange periode van wachten tussen en van geloof. We weten dat na de aankondiging van de belofte van het zaad der vrouw, de Heer Jezus Christus, en de vervulling van die belofte, een lange periode voorbij ging van wachten. Oud-testamentische tijden waren adventstijden. In de derde plaats, Isaacs geboorte werd tevoren aangekondigd. En toen dat aangekondigd werd, werd ook de naam van Isaac tevoren bepaald. Zo was het ook bij de Heer Jezus. Naarmate je de schrift verder komt vanaf Genesis, worden de aankondigingen steeds duidelijker en klaarder. En we weten tenslotte dat de Heere tot Jozef zei, gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Verder zien wij dat Isaacs geboorte precies plaats had op de tijd die God tevoren gepland had. God in Sarah volgend jaar op deze tijd zal het gebeuren. Het gebeurde precies. En weet dat de Heer Jezus Christus geboren werd precies op de tijd, op de gezette tijd. Dat hoeven we ook gebruikt in Genesis 21. Daar staat in vers 2, en Sarah werd zwanger en baarde Abraham een zoon in de ouderdom ter gezette tijd die God hem gezegd had. En de Heer Jezus kreeg ook geboren op de gezette tijd die God tevoren gesteld had. Gods klok loopt altijd precies op tijd. Broeders en zusters. Dat geldt voor het verleden, dat geldt ook voor de toekomst. En dan, heb ik al gezegd, Isaacs geboorte was bovennatuurlijk, geboren uit de onvruchtbare. De geboorte van de Heer Jezus als mens op aarde was eveneens een bovennatuurlijke geboortenis, geboren uit de maagd. En daar heb je een hele rij van overeenkomsten. En ik wil er alleen maar dit ermee zeggen, dat willen wij de Heer Jezus leren kennen, dan zullen we de hele schrift moeten onderzoeken. Want het beeld van Christus vinden we telkens ook in het Oude Testament. En er zijn verhalen, geschiedenissen, gebeurtenissen en dingen die ons zoveel over hem te zeggen hebben. En die ons een totaal beeld geven van dat wat God van zijn Zoon aan u en mij heeft willen openbaren. En als wij willen zeggen dat wij willen toenemen in kennis van onze Heer Jezus Christus, zal dat altijd een kennis moeten zijn die we putten uit het woord van God zelf. Een andere bron van informatie is er niet. Zo zullen we hem kennen. En zo zullen we de Bijbel lezen. En dat maakt het Bijbellezen en Bijbelstudie altijd tot een zeer boeiende zaak. Waar je nooit genoeg van krijgt, omdat de hem te kennen het eeuwige leven is. Wel, en nu ga ik dan even terug naar wat we gelezen hebben, over de gebeurtenissen in Genesis 21 in Galaten 4. Het is een merkwaardige zaak. U kent waarschijnlijk de brief aan de Galaten. U weet wellicht ook waar het over gaat. Deze Galaten waren gelovigen die door de prediking van het evangelie uit genade en door geloof behouden geworden waren. En die later beïnvloed door judaïstische leraars, door Joodse leraars, teruggebracht werden en terug wilden, of voor het eerst misschien, onder de wet. Onder de wet van Mozes. Om het nou even heel eenvoudig te zeggen, er waren mensen die zeiden, het is leuk dat je, en fijn dat je behouden bent geworden, dat je een christen bent geworden, maar nu je een christen bent, dan zul je ook onder de wet moeten leven. En de Joodse feestdagen houden en de nieuwe maan. En je moet dan het houden van bepaalde spijzen, van bepaalde dranken. En je zult je ook moeten laten besnijden. En je zult ook enzovoort enzovoort. Dat alles kwam hem af, die hele Joodse huishouding. En daar konden ze met zulk een, overtuigende toespraken hen bijbrengen, dat deze mensen er door beïnvloed werden. En inderdaad wettisch begonnen te leven. En Paulus hoort dat en hij schrijft deze brief van deze jonge christen, zegt, dat is een zeer felle brief. Hij zegt, wie heeft u betoverd? Hoe komt het toch dat jullie die door genade behouden worden zijn en door het geloof, die met de geest begonnen zijn, dat jullie met het vlees eindigt en je bezighoudt met wetten, met inzettingen, met ritueel, die geen enkele betekenis en geen enkele waarde hebben, en die eigenlijk een verloochening en een terzijdezetting is van het volbrachte werk van Christus. Een belediging voor hem. Paulus is daarin zeer fel. En hij is het die, waar ze zo graag zich met het Oude Testament wilden bezighouden, vanuit het Oude Testament bewijst, broeders en zusters, deze nieuwtestamentische waarheid, dat wij als gelovigen in Christus niet onder de wet zijn, maar onder de genade. En dan haalt hij notabene het verhaal aan en zegt, waar haalde mannen de vredesnaam vandaan om die huiselijke ruzie in het gezin van Abraham en Sarah, met die vrouw en die bijvrouw Hagar, met die twee kinderen, hè, u weet het wel, Ismaël, de zoon van de dienstmaagd, en Isaac, de zoon van de vrije, en de huiselijke ruzie die daaruit ontstonden, enzovoort, dat hele verhaal door Paulus wordt aangehaald en naar voren gebracht wordt, en waarvan hij zegt, nota bene, in vers 34, het wel dingen zijn die andere beduiding hebben. Die dingen hebben een betekenis. En dat ze in de Bijbel geschreven staan, het niet om de Bijbel een beetje boeiend te maken en ons wat van het huiselijk leven van Abraham en Sarah op de hoogte te brengen, dat we ons daarin zouden kunnen verleuteren. Zo zijn zo sommige mensen, als ze narigheid of allerlei toestanden horen van andere gezinnen, dan kun je dat zo lekker over roddelen, weet je wel. Zo gaat het dan. Nou, hier was ook heel wat te roddelen. Er was heel wat aan de hand in het huis van Abraham. Tent, want het was een tent, niet? Er was heel wat aan de orde. Sinds dat Isaac geboren was, was met de vrede gedaan. Was er elke dag ruzie. Tussen de vrouwen, tussen de zonen. Zo zelfs, dat op een gegeven moment die Sarah zegt tegen Abraham, laat ik mij even omhoog zeggen, zij eruit of ik eruit, een van beiden. Drijf de dienstmaagd uit. Want de zoon van de dienstmaagd zal geentens erven met de zoon van de vrij. En Abraham die is nijdig, dat kan helemaal niet. En is een heel langmoedige man, want ook Abraham had Ismaël lief. En zegt, je moet toch de vrede bewaren met elkaar enzovoort. En er moet er rust zijn. Nee, nee, de lieve Heer die komt dan nota bene bij Abraham en zegt, Abraham, Sarah heeft gelijk. Ja, heeft de vrouw gelijk. Je moet die dienstmaagd eruit zetten. Want die horen niet bij elkaar. En dan mag je nog zoveel van Ismaël houden. Drijf de dienstmaagd en haar zoon uit. Nou, en dan moet hij haar met de fles water enzovoort. Stuurt hij haar de deur uit met haar zoon, zijn eigen zoon. En u weet wat er gebeurt. Dat is zo vermeld. En deze dingen worden door Paulus zoveel jaren aangehaald, notabene een brief aan de Galaten. Die dingen die toen gebeurd zijn, hebben een andere beduiding. Laat ik er even zo over zeggen. Hebben een typische beduiding. Hebben een typologische betekenis. Daar zit lering in. Geestelijke lering. Daar kun je iets uit concluderen. En dan gaat hij inderdaad de typische betekenis verklaren van dit merkwaardig verhaal uit Genesis 21. Broeders en zusters. Wel, laten we het nog even met elkaar vaststellen wat er precies aan de hand was. Er spraken van twee vrouwen en twee zonen. En daarvan zegt Paulus in de Galatenbrief, vers 24 van hoofdstuk 4, het wel dingen zijn die andere beduiding hebben, want deze zijn de twee verbonden, het ene de Bersini, die dienstbaarheid barende, het welke is Hagar, want dit namelijk Hagar is Sinaï, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem dat nu is, dat dienstbaar is met haar kinderen. En er wordt een geestelijke vergelijking getrokken. En direct van toepassing, zou ik willen zeggen, op het geestelijk leven van deze gelaten en ook, zou ik willen zeggen, van vele gelovigen. Ja, het was inderdaad een raar verhaal. Abraham geloofde dat God hem een zoon zou geven. Het wachten duurde te lang. Sarah zegt tegen hem, we moeten de lieve Heer een beetje helpen. Neem Hagar, je dienstmaagd, tot je bijvrouw. En laat de zoon die je bij haar verwekt, laat dat de erfgenaam zijn. Ik denk dat God wil dat zo zijn belofte vervuld wordt. We moeten niet lijdelijk toezien. We moeten liever een beetje helpen. Doe dat wat voor de hand ligt. Doe dat zo. En Abraham doet dat. En zo gebeurt het. Ismaël wordt geboren. Ja. Hoe vaak falen wij als gelovigen dezelfde wijze? Hoe vaak zijn ook wij het wachten moe? Hoe vaak minnen wij ook dat we met onze methode de lieve Heer een beetje moeten helpen? Hoe vaak denken wij dat de Heer ons nodig heeft? Hoe vaak is het zo dat we wel zeggen te geloven, maar dan toch menen hetzelfde moeten doen en dan de moed hebben om te vragen of de Heer datgene wat wij doen wil zegenen? En daarbij de zaak precies omkeren. En dat we het werk des Heren doen degraderen tot een eigen werk, waar de lieve Heer ons dan uiteindelijk een beetje mee mag helpen. Zegt hem even heel gewoon, maar daar komt het in wezen op neer. Broeders en zusters. En we kunnen Abraham wel het verwijten. Maar als je ziet die lange periode die er lag tussen de belofte en de vervulling van die belofte, dan kan het een levendig voorstellen dat er op een gegeven moment, op een zwak moment, en de duivel weet altijd het zwakke moment op het juiste ogenblik te vinden, je aan te vallen en met hele vrome woorden zeggen, maar zo kan het misschien ook wel zijn, misschien moeten we het zo wel doen. En afwijken van dat wat God gezegd heeft, gaat het vlees naar het werk. Het is allemaal vlees, allemaal mensenwerk, broeders en zusters. En daar krijg je de situatie dat daar een kind in de tent van Abraham en Sarah rondlopen, die al heel spoedig een grote oorzaak van ellende en narigheid is, en dat niet eerder is afgelopen voordat dat kind en de moeder daarvan buiten de deur is gezet. Ismaël werd geboren natuurlijkerwijze. Maar zijn moeder, zegt Paulus, was een slavin uit Egypteland. En daarom was ook Ismaël door de geboorte uit zijn moeder tot slavernij gedoemd. Een slaaf en geen vrije. Een gebondene. Isaac is niet geboren natuurlijkerwijze. Allang tevoren hadden zowel Adam als Abraham als ook Sarah de kracht verloren om ooit kinderen in de wereld te brengen. Maar God had beloofd dat Sarah een zoon zou hebben. En die waaruit het een nageslacht geboren zou worden als de sterren aan de hemel, als het zand aan de oever van de zee. En we zien, God gaf Sarah kracht. En Isaac was de zoon van de vrije. Want Sarah stond op gelijke niveau als Abraham. De vrije. Broeders en zusters. Had niet een minderwaardige plaats. En daarom was Isaac
tot vrijheid geboren, in tegenstelling tot Ismaël, die tot slavernij geboren. Dat zat er niet in de vader, maar het zat er in de moeder. Ze hadden dezelfde vader. Maar ze hadden verschillende moeders. Hagar en Sara. En Ismaël was het resultaat van een samengaan tussen Abraham en Hagar, de slavin. En Isaac was een gevolg van het samengaan tussen Abraham en Sara, de vrije. En welke verschil tussen deze beide kinderen. En hoewel Ismaël de eerstgeborene was van Abraham. En Abraham zei van vlees en bloed. Had deze Ismaël geen rechten tot de erfenis. De zoon van de dienstmaagd zal niet erven zoals de zoon van de vrije. En daar was eigenlijk de hele narigheid om in de tent van Abraham. Dat toen deze beide kinderen er waren, dat er een strijd ontstond over de erfenis. Zowel tussen de moeders als tussen de kinderen. En telkens wordt de mindere Isaac, de jongere, bespot, terzijde gesteld, belaagd door Ismaël, ook door Hagar, enzovoort, enzovoort. Zodat alle rust uit het huis verdwenen is. Wel, dat alles, zegt de apostel Paulus, heeft een typische betekenis. Ik kan er misschien best even een schema op het bord zetten. Dat is veel makkelijker dan ik het allemaal in woorden zeg. Als u in de eerste plaats Abraham meent, Abraham, die in de Bijbel genoemd de vader der gelovigen, hij is ook de vertegenwoordiger van wat wij zouden kunnen zeggen van geloof. Ik zet hem even onder. Als we aan Abraham denken, dan denken we aan geloof. Abraham geloofde God. En dat hebben we morgen uitvoerig met elkaar behandeld. Vervolgens zien wij dat God, dat Abraham zich verbindt met Hagar. En Hagar is een slavin, waarvan de Bijbel zegt, en dat heb ik gelaten vier voor me, daar staat, want dit namelijk Hagar is Sinai, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem, dat nu is. Hagar wordt vergeleken met Sinai, dat zeg ik niet, dat zegt de Bijbel. Waarom, dat is weer een andere kwestie, maar ik neem het nu even zo aan, alleen eenvoudig als God voor het zegt. Hagar is dus een uitbeelding, een symbool van de wet, broeders en zusters. En we zien dat uit het huwelijk tussen Abraham en Hagar geboren wordt Ismaël, die genoemd wordt de zoon naar het vlees. De zoon naar het vlees. Dat is de ene kant van de zaak. En als u nu bekijkt, dan ziet u dat als geloof en wet en werken samengaan, dan kom je uit bij het vlees. Bij Ismaël. En het enige wat je van Ismaël de Bijbel leest, dat is al zijn, zo staat in de zegen die Isaac hem geeft, een woudezel van de mens. Nou, dat vind ik een heel raar product, een woudezel van de mens. Wordt ook van Nebuchadnezzar gezegd dat hij zal begeven en vernederd worden, dat hij zal leven onder de woudezelen. Een woudezel van de mens. Je zou eigenlijk kunnen zeggen een misproduct. Een wanproduct. Dat is niet wat God gewild heeft. Dat is geboren naar het vlees. Is een resultaat van vleeselijk denken, van vleeselijk resoneren en van vleeselijk doen. En daar heeft God niet mee uit te staan. Daar heeft God geen enkele belofte gedaan. Broeders en zusters. Neem de andere kant. Abraham en zijn wettige vrouw, de vrije, Sara. Sara is in de Bijbel heel vaak een beeld, een symbool van genade als tegenstelling van de wet. Ik kom daar straks nog even op terug. Genade. Geloof en wet brengt Israël de zoon naar het vlees. Geloof en genade Daaruit wordt geboren Isaac. En Isaac is geboren naar de geest. Hij is de zoon der belofte. En nu blijkt dus in de geschiedenis van Genesis 21 dat die zoon naar het vlees en die zoon naar de geest, die geboren is naar de geest, elkaar niet kunnen verdragen. Niet samen kunnen leven onder één dak. Want zo lees ik ook in vers 29, gelaten 4. Doch gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, dat is dus Ismaël, die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was, alzo ook nu. Dat principe gaat altijd door. Die twee kunnen elkaar niet staan. Het zijn twee totaal verschillende principes. De een sluit de ander uit. De een naar het vlees geboren, de ander is naar de geest geboren, broeders en zusters. En die twee kunnen elkaar niet verdragen. De een vervolgde de andere. Je zou kunnen zeggen, Isaac is een type van de gemeente, uit genade. Ismaël is een type van Israël. En zoals Ismaël Isaac vervolgde, zo lezen wij in Handelingen 2 dat Israël de gemeente vervolgde. Maar als u de geschiedenis verder leest, gaat dat dus met K in, zult u duidelijk zien dat Ismaël een type is van het ongelovige verstrooide Israël, net als Kain. En de omzwervingen van Hagar en Ismaël zijn een tekenbeeld van de omzwervingen van Israël. En tussen Israël en de gemeente ontstond een geweldige strijd. Saulus van Tarsen, een Hebreër uit de Hebreeën, heeft zijn leven lang betreurd dat hij was een vervolger der gemeente. Broeders en zusters. Het bleek dat de een de ander niet kon verdragen. Want Israël en gemeente zijn twee totaal andere zaken. Israël stond onder dienstbaarheid. Werd aan God verbonden bij de Sinaï onder de wet. En de wet baart tot dienstbaarheid. Broeders en zusters. Sarah is een beeld van genade, broeders en zusters. En van Sarah wordt gezegd, leest u maar in vers 25 en 26. Want die, namelijk Hagar, is Sinaï, een berg in Arabië en komt overeen met Jeruzalem dat nu is. Ziet u wel? Dat het komt overeen met Jeruzalem dat nu is. Ook met het Jeruzalem dat nu is. Met het Jodendom in het algemeen. Daar komt het overeen. En dat Jeruzalem van nu, het Judaïsme, of dat zich openbaart in de vorm van het Zionisme, of welke vorm, het is altijd tot dienstbaarheid barende. Broeders en zusters. Wel, daar komt het overeen. Dat is Israël. Dat is onder de wet. Maar van Isaac wordt gezegd, maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. En hier wordt Sarah vergeleken met het Jeruzalem dat boven is. En Gods genade komt van boven. En alle zegeningen komen van boven. Het zijn geestelijke zegeningen. En zijn beloften die God gegeven heeft. Via Sarah, welk is ons aller moeder. Wij zijn uit genade geboren. Wij zingen ook, door genade ben ik een kind van God. Niet door de wet, niet door de werkende wet, niet door de inspanning van het vlees, is de wedergeboorte plaats gehad, maar door genade ben ik een kind van God. Of zoals we lazen het begin van deze conferentie, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een leven. Door zijn grote barmhartigheid. Geloof en genade wekken leven. Broeders en zusters, nieuw leven. En dat nieuwe leven ontstond in het huis van Abraham en Sarah. En dat nieuwe leven is ook in mij verwekt. Door een combinatie, door een samengaan van geloof en de genade van God. Dat openbaar wordt in het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. Die twee samen. Daartoe is de geest van God in staat om nieuw leven te baren. Wij zijn kinderen naar de geest, uit de geest geboren. Gelijk Isaac. En onze moeder is boven. Broeders en zusters. En onze verwachting is van boven. In tegenstelling met de beloften die Israël had onder de wet. En dat is een merkwaardige zaak. Als je leest in Genesis, Genesis 21. Even de tijd in de gaten houden. Dan is het natuurlijk zo dat er eerst staat dat. Laat me even zeggen in vers 6. Begin ik even mee. En Sara zeide nadat haar een zoon geboren: God heeft mij een lachen gemaakt. Hal die het hoort zal met me lachen. Dat is niet haar uitlachen. Dat is een lachen des geloofs. Eenmaal heeft Sara in ongeloof gelachen. Maar dit was de Heer heeft dat. Isaac betekent het lachen. Wel, God brengt dan een lach op je gezicht. Hè, als de wedergeboorte plaatsvindt. Dat straalt van je uit. Dat is een lach des geloofs. Die het laatst lacht, lacht altijd het best. Laat ik u dat vertellen. En er staat erbij, in vers 7, voort zeide hij. Wie zou Abraham gezegd hebben, Sara heeft zonen gezoogd. Want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. En de kind werd groot, het werd gespeend. En toen maakte Abraham een grote maaltijd de dag, als hij gespeend werd. Sara zag de zoon van Hagar, die Egyptische Abraham gebaat had, spottende. Weet je, van de eerste levensjaren van Ismaël niks. En ik denk dat dan wat per en vree was in het huis, in de tent van Abraham. Er was niks aan de hand. Maar zodra Isaac geboren wordt, is de vrede gedaan. Ook nog niet in het begin. Er staat dat Isaac besneden werd, daar zou ik over kunnen praten, maar daar spring ik er even overheen. En dan staat er dat het kind groot werd. Het kind groeide en het werd gespeed. Dat wil zeggen, het kwam van de moedermelk af. Zoals hij kreeg vaste spijzen. En dat was er gebeurd en is kennelijk in het Jodendom. De overgang van het gespeend zijn van de melk naar meer vastere spijzen. Zo direct achteraan dat Abraham op die dag een grote maaltijd bereidde. De dag dat Isaac gespeend werd. Ja, geloven worden groter worden. En ze moeten tenslotte ook nog gespeend worden. Iemand die met melk gevoed wordt, die wordt gevoed. He, een kind wordt gevoed. Iemand die groter wordt, die kan zichzelf voeden. Er zit een groot verschil in. En er zijn altijd nog gelovigen van de Bijbel zet die nog met melk gevoed moeten worden. Ik ken gelovigen in de gemeente die altijd kinderen blijven. Moeten altijd weer opnieuw gevoed worden. Hebben altijd de aandacht nodig. Die moeten vragen om een speciale aandacht. En als ze die doen, dan maken ze geluid en dan schreeuwen ze. En dan vinden ze tekort gedaan worden enzovoort. Die kunnen niet op eigen benen staan, geven altijd zorg. En zijn nooit de kinderziekten ontgroeid. Je hebt gelovigen, daar kun je op bouwen. Die hebben ruggengraat. Die staan. Daar kun je van op aan. Daar kun je ontwikkeling zien. Daar kun je de gestalte van Christus ontdekken. Daar heb je wat aan. Enzovoort. Wel, en welke ouder verlangt niet dat zijn kinderen groeien? En zal God niet verlangen dat zijn kinderen groeien? Maar weet je wat merkwaardig is? Dat we ook zeggen dat wanneer het, wat uit het vlees geboren is, vlees. We hebben allemaal zo'n Ismaëlletje in ons binnen te zitten. Dankzij de natuurlijke geboorte. En wat er de geest geboren is, zegt Jezus Nicodemus, is geest. Dat is het nieuwe leven. Dat is de nieuwe natuur. En het tweede is later dan het eerste. En het is altijd zo, als je geestelijk gaat groeien na je wedergeboorte, dan ga je pas ontdekken wat een bedorven natuur je hebt in jezelf. Dan gaat dat vlees actief worden. Er zijn mensen die denken, als je behouden bent, nou, dan gaat het klaar. Hè? Dan is het allemaal rond, dan komt er niks meer. Dan komen er geen verzoekingen meer. Dan ben je overal overheen, enzovoort. Maar ik kan je de verzekering geven dat ik nooit zo goed geweten heb wie ik van nature ben, dan op de dag van vandaag. Ik weet nou veel beter dat ik van nature een zondaar ben, en wat ik van nature ben, dan ik het wist op de dag dat ik behouden werd. Broeders en zusters. Ik moet altijd denken aan Paulus als hij spreekt over het wonder van genade die aan hem geschied is, dat God zijn zoon hem geopenbaard heeft. Dat hij zichzelf steeds noemt, ik die de voornaamste der zondaren ben. Waardoor hij bewaard werd voor alle vorm van hoogmoed of van zelfverheerlijking. Hier ook. En dat is nou precies wat in de Galatenbrief staat. En dan moet ik eindigen, helaas. Daar staat er, Niet voor u helaas, maar voor mij wel. Er staat in de Galatenbrief in het vierde hoofdstuk dat we steeds aangehaald hebben. Ik ga even naar hoofdstuk 5. Daar staat in vers 16. Ik zeg, wandel door de geest. En volbreng de begeerigheden des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest. Er zijn twee naturen, vlees en geest. Vlees is het vlees geboren. Dat is Ismaël. Geest is het geest geboren. Dat is Isaac. En die twee verdroegen elkaar niet. En zoals toen de een de ander het lastig maakte. Zo is het ook in ons. Wanneer wij die twee naturen in ons hebben, dan staat er de vlees begeert tegen de geest. En de geest tegen de vlees. En deze staan, staat er, tegen elkaar. Alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilt. Maar indien gij door de geest geleid wordt, staat er, zo zijt gij niet onder de wet. Indien gij door de geest geleid wordt. Wel, en dat is een beetje het geheim van een geloofswandel. Wij die uit de geest geboren zijn, moeten worden geleid worden door de Heilige Geest en door geloof en door genade. En dat betekent dat wij ons distantiëren van het vlees. Dat we weten dat het met Christus gekruisigd, gestorven en begraven is. Dat we er aangestorven zijn, dat we ons afstand van nemen. We behoren niet een compromis te maken. Het is niet en-en. Het is niet wet en genade. Het is niet vlees en geest. En dat vlees kan soms heel vroom vlees zijn. Je moet eerst maar helemaal niet denken als een man met ja, die zich aan gruwelijke zonde overgaf. Het kan echt een man zijn met hoge levensprincipes, hoge levensbeginselen. En de Bijbel doet ook helemaal niet zijn best om zijn karakter en zijn gedrag naar beneden te halen. Alle slechte dingen te vertellen. Maar wat het vlees geboren is, dat is vlees. En dat heeft geen enkele vrucht voor de eeuwigheid. Het vlees kan God niet behagen. Broeders en zusters. Dat is de zaak. Alleen, dus wat uit de geest geboren, dat is geest. Dat is de nieuwe mens. En dat is het wat in ons leven heerschappij zal hebben. En dat ook erven zal. Daarom drijf de dienstmaagd uit. Het is eigenlijk hier hetzelfde wat Paulus zegt, de Colossenzen en tot de Efezes. Zo leg dan af wat van de oude mens is. Dien gij dan met Christus opgewekt zijt. Drijf het uit. Maak geen compromis mee. Houd geen rekening met het vlees. Houd het ervoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar gode levend zijt in Christus Jezus. Maar als je een baby blijft, dan leef je naar het vlees. Dat is de Bijbel. Dan krijg je er geen problemen mee. Je hebt ook geen innerlijke strijd. Maar als je groeit, als je gespeend wordt, als je je voedt met vaste spijzen, als je toeneemt in kennis, als je groeit in kracht, in geloof, in genade, dan wil ik u zeggen, dan krijg je direct te doen met het vlees. Maar, mijn broeder en zuster, God is je dank, dat wanneer we door de geest wandelen, wij de begeerlijkheden van het vlees niet zullen verbrengen, maar in tegendeel, dat het nieuwe leven vrucht gaat dragen in liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid. Dingen die waardevol zijn voor de eeuwigheid. Het is het een of het ander. Het is wet of genade. En zij die tot dienstbaarheid geboren zijn, zullen niet erven. En missen ontzaggelijk veel. En wij die naar de geest geboren zijn, laten we de geest wandelen. Broeders en zusters, het nieuwe leven in ons triomfeert. En wij gode, welbehagelijke vruchten mogen dragen. Want daarin wordt de Vader verheerlijkt. Dat gij veel vrucht draagt. Is toch niet een wonderlijke zaak? Dat het hele verhaal daarin Genesis 21 andere beduiding heeft. En dat het direct te maken heeft met u en mijn persoonlijk leven. En dat je in dat verhaal weerspiegeld vindt je eigen ervaring. Zoals Paulus dat zegt. Het vlees begeert tegen de geest. En wie kent dat niet? Wie heeft niet die ervaring gehad, als ik het goede wil doen, ligt het kwade weer bij? En wie kent dat juist niet? Dat op het moment dat je groter begint te worden, dat je toeneemt in kennis, dat je gaat staan verstaan van het wonderbare heilsplan van God. Dat Satan altijd op zijn kievief is, zullen we zeggen, om je juist dan aan te tasten en te proberen het vlees aan te wakkeren. Broeders en zusters, hij kent onze zwakke plekken. Maar God zij dank dat we in Christus de overwinning hebben. En als we naar de geest wandelen en door de geest wandelen, zullen wij de begeerlijkheden van het vlees niet volbrengen. Drijf de dienstmaagd uit en zo. Geen compromis. Maar afstand nemen. Afstand doen. Uitgaan. Breken. Dat is de zaak. En alleen door het geloof zien op de overste leidsman en volleinde van ons geloof, onze Heer Jezus Christus. Zullen we samen danken. Trouwe liefdevolle heiland, we zeggen u hartelijk dank dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen. En we danken u dat uw woord ons zoveel onderwijs geeft omtrent dingen die direct met ons persoonlijk leven te maken hebben. Heren, we hebben misschien wel eens gedacht dat er zoveel in de Bijbel staat waar je eigenlijk vandaag niets meer aan hebt. Maar we danken u dat uw woord niet aan tijd gebonden is. Dat het altijd actueel blijft. En dat zoveel dingen die geschreven staan in het Oude Testament een andere beduiding hebben. En we danken u ook dat we die andere beduiding hebben leren verstaan. Dat u ons geestelijk inzicht gegeven hebt. Dat we kunnen begrijpen de dingen die des geestes God zijn. Dat u ons licht daarover geeft. We danken u, Heer, voor het geweldige feit dat we in vrijheid geboren zijn. Uit genade. En dat we mogen staan in de vrijheid waarmee Christus Jezus ons vrijgemaakt heeft. En er was nooit en nimmer meer hoeven te laten brengen onder een wet der dienstbaarheid. Door wie dan ook, door welke kring ook, of groep ook. Of door wie dan ook, Heer. Bewaar ons ervoor dat wij die vrijheid waarin wij staan zouden verlaten. En wederom een juk op ons zouden laten zetten. Leggen, Heer, die niemand dragen kan. En die me ook vaak zelf niet dragen kan, maar er vaak een ander wil opleggen. Heer, er zijn zoveel gelovigen die echt nog in dienstbaarheid leven. Omdat zij geen kennis hebben van uw woord. En niet in de vrijheid staan. En daarom ook geen blijdschap hebben. Ook geen vrucht dragen. En ook niet erven. Heren, we danken u voor het nieuwe leven wat we bezitten. En we danken u dat we Gode vrucht kunnen dragen als het wandelen door de geest. We danken u voor uw barmhartigheid, voor uw genade, die het wonder van levensvernieuwing, het wonder van de wedergeboorte en wat het nieuwe leven in ons gewerkt hebt. Heer, waar wij zelf tot de conclusie gekomen zijn dat er in ons geen goed woont. Dat wij reddeloos en krachteloos verloren waren. We danken u voor de onderwijzing, voor alle zegeningen die u ons ook vandaag geschonken hebt. Ook voor de gemeenschap die we met elkaar mogen genieten, elke dag weer opnieuw. Wat een vreugde, Heer, om met kinderen God samen te leven, één in de naam van Jezus, zoals we gezongen hebben. Heer, dat kan ook telkens voor ons een stukje ervaring zijn van dat wat ons straks in heerlijkheid wacht. Dank u wel voor alles, maar het meest dank voor uzelf. En voor de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen.